Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen.
Dag, fijn dat je luistert. Ik praat vandaag met Tengbe Camara. Tengbe maakt intieme fotoportretten van zichzelf en de mensen uit diens omgeving. Vanuit het besef dat Tengbe's rechten als zwart, queer en non-binair persoon nog niet zo lang bestaan en vrijwel continu worden bedreigd, geeft hij een gezicht aan de gemeenschappen waar vaak alleen in algemene en negatieve termen over wordt gepraat. Deels omdat dat nou eenmaal diens omgeving is en deels om beter begrip te creëren voor wie systematisch genegeerd en onderdrukt wordt. Het leidt bijvoorbeeld tot de Trans Yearbook, portretten van meer dan 70 trans mensen die zich na hun fysieke of sociale transitie niet meer herkennen in hun oude schoolportret. Ze zijn nu te zien op een manier die past bij hoe ze zich voelen. Voor de reeks In the Days After tonen vreedzame demonstranten voor Palestina de verwondingen en blauwe plekken die ze door politiegeweld opliepen. Het leverde Tengbe een nominatie op voor de Zilveren Camera. En in een recent project, Why You Left, Who You Left, ligt Tengbe's eigen familie onder de loep. Hoewel diens vader het met een huis, baan en gezin in Nederland prima voor elkaar leek te hebben, ging hij toch terug naar Liberia en liet de 11-jarige Tengbe diens moeder en twee zusjes achter in Nederland. Welkom Tengbe, fijn dat je er bent.
Dankjewel.
Laten we beginnen met de Trans Yearbook, wat een heel mooi concept is. Allemaal mensen die zichzelf niet meer herkennen in hun schoolfoto's. Hoe kwam je op dat idee?
Eigenlijk was het niet echt mijn idee om er een grote serie van te maken. Soms dan vind ik het leuk om een beetje te spelen in de studio, een beetje te oefenen met mijn skills, dat soort dingen. Ik heb een oproepje geplaatst op social media van, hey, is er iemand die het leuk zou vinden om model te staan, die trans is, die denkt, ik voel me niet meer dezelfde persoon als toen ik mijn schoolfoto liet maken, toen ik op de middelbare school zat of misschien op de basisschool. Ik dacht, er is vast wel iemand die zich zo voelt.
Ja.
En opeens stroomde mijn inbox vol met allemaal transpersonen die zoiets hadden van, ja, ik wil dit. Ik heb hier zoveel behoefte aan. Ik heb echt meer dan 100 DM's of zo gekregen. Terwijl ik had verwacht dat ik misschien 5 berichtjes zou krijgen van mensen die dachten, oh, het lijkt me wel leuk. Ik had verwacht dat het een middagje spelen in de studio zou zijn.
Mm.
Niet per se een serie die ik zou publiceren of zo. En nou ja, toen ik al die reacties binnenkreeg, toen dacht ik, oké, weet je, let's go. We gaan gewoon hier een project van maken. Toen heb ik een crowdfund gestart. Ik heb AFK aangevraagd, die heb ik ook gekregen.
Op Fonds voor de Kunst?
Ja, klopt. Ja, dat interview is ook in hetzelfde gebouw waar we nu zitten toevallig.
Kijk, ja.
Hier een verdieping onder.
En eigenlijk een heel mooi moment ook, want die schoolfoto is natuurlijk heel bepalend, zeker op die leeftijd. Je moet jezelf laten vastleggen en ineens is dat het beeld van wie je bent.
Ja, precies. En ook vooral omdat het een soort, het heeft ook te maken natuurlijk met de groei die je doormaakt. Als in, je krijgt elk jaar die nieuwe foto en dan, ik weet dat het ook voor cisgender mensen, dus mensen die zich wel voelen naar hun geslacht, die zien er natuurlijk ook niet allemaal meer hetzelfde uit als toen ze 18 waren. Maar over het algemeen zie je wel vanaf je 4e tot je 18e of zo een soort groei van het worden van de persoon die je op dat moment bent.
Ja.
En voornamelijk met mensen die echt in medische transitie gaan, dus aan hormonen gaan of operaties laten doen, is er gewoon een soort van nieuwe puberteit. Dus ze hebben dan die eerste puberteit gehad, die is vastgelegd tijdens die schoolfoto's. En dan heb je dat nieuwe proces eigenlijk, waarin je door al die ongemakkelijke momenten gaat, zoals het groeien van borsten, baard in de keel, al die elementen, de ongemakkelijke puistjesfase.
Ja.
Het is gewoon echt iemand die aan hormonen gaat om als geslachtsverwisseling gaat eigenlijk door dezelfde dingen als pubers. En dat inspireerde me dus om eigenlijk een vervolg te maken op dat proces van de schoolfoto.
Ja, je hebt ook het achtergrondje een beetje zo gemaakt, hè? Een beetje een beetje bruin, oranje-achtig.
Ja, klopt. Ja, dus de foto's zijn een soort, voor de mensen die beelden niet hebben gezien, het heeft het idee van een schoolfoto, dus het heeft wel inderdaad zo'n vlekkerige bruine achtergrond.
Ja, zo'n generiek achtergrondje.
Ja, precies. Bij mij op school hadden ze altijd blauw, maar dat vond ik toch echt te lelijk.
Ja.
Ik hou meer van die warmere tinten. Maar het is niet echt helemaal een schoolfoto geworden. Ik heb wel een soort van... Weet je, schoolfoto's zijn ook niet echt altijd de foto's waar je blij mee bent.
Nee, dat is gewoon één instelling en klak, klak, klak en gaan.
Precies.
Gewoon een productie draaien.
Precies.
En jij hebt er hele mooie portretten van gemaakt. Waarom op portretten?
Ja, het was wel belangrijk voor me. Als in je, nogmaals, het was niet echt bedoeld als een serie om te publiceren. Ik zag het meer voor me als... Omdat ik al die berichten binnenkreeg van mensen die zoiets hadden van... Wow, ik wil dit zo graag, ik mis dit. Heb ik er meer een project van gemaakt als een gift naar mijn gemeenschap.
Hmm.
En als het een gift is naar hun, dan hoop je toch een foto te maken waar ze blij mee kunnen zijn.
Ja, precies.
En niet een soort van de driekwart hoofd naar de camera, ongemakkelijke lach, klik, klik, ja. En door.
Wat eigenlijk ook bijna voor iedereen een straf is, volgens mij. Inderdaad, voor iedereen die op de foto gaat. Je voelt je toch een beetje in een malletje geperst. En dan moet je doorheen en dan heb je een officieel documentfoto of een officiële
Ja, schoolfoto is eigenlijk gewoon de hel.
Ja.
Dus dat element heb ik niet proberen te nabootsen.
Wat heb je voor mooiste reacties ontvangen daarvan? Want het waren er best wel veel, meer dan 70. Wat zijn het mooiste verhaaltjes bijgebleven?
Wat ik het allermooiste vind, is als in mensen kwamen vrijwillig naar mij toe. Ook echt vanuit alle hoeken van het land. Dat is echt ja, ook wel een eer. Maar toch, ondanks dat het vrijwillig was, waren er toch best wel mensen die heel nerveus waren. Die echt binnenkwamen en... Ik had één jongen ook die kwam binnen en die zei... Oh, ik voelde me vanochtend zo dysforisch. Wat voor de mensen die dat niet weten is een soort... Ja, echt het gevoel dat je gewoon in het verkeerde lichaam zit. Dat hebben bijna alle trans mensen, niet allemaal natuurlijk. Maar ja, hij had op die ochtend gewoon heel sterk dat gevoel gehad... en voelde zich heel onzeker toen hij naar me toe kwam. En toen we samen die foto's gingen maken, toen ontspande hij helemaal. En uiteindelijk ging hij heel zelfverzekerd weg. En zo waren er wel meer. Hij is me specifiek bijgebleven, omdat we ook iets langer de tijd hebben genomen om hem een beetje te laten ontspannen. Maar er waren best wel veel mensen die echt opgelucht weggingen van wow, dit was echt een hele fijne ervaring. En dat is natuurlijk heel fijn.
Ja.
Toen het project was afgerond. Het was dus niet echt voor andere mensen, maar toen ik andere mensen als in mensen buiten de gemeenschap, maar dat vond ik ook mooie verhalen. De verhalen die ik hoorde van mensen die ergens, ik woon in Amsterdam, ik heb heel veel trans mensen om me heen, heel veel trans vrienden. Dus voor mij is het zien van trans mensen niet heel bijzonder. Maar ik was ergens in een klein dorp en ik sprak met een wat oudere vrouw die eigenlijk helemaal geen trans mensen in haar leven had. En zij had het project gezien in Volkskrant Magazine. En zij was echt heel geraakt door het project. Echt wat ik helemaal niet had verwacht. Omdat ik dacht, nou, waarom zouden andere mensen het interessant vinden om dit te zien? Maar juist dat het dan zo ver kan komen en dat mensen die eigenlijk niks met de transgemeenschap te maken hebben, zich geraakt kunnen voelen door dat project. Dat vond ik ook wel heel bijzonder.
Dus voor jou is het normaal eigenlijk? Dus ja. Zoals ik in de intro zei, dit is jouw wereld.
Ja.
Dus je kijkt om je heen en je maakt foto's.
Ja.
Zou je even gesimplificeerd kunnen zeggen?
Ja.
Voor andere mensen duiken ze een soort andere wereld in inderdaad. Wat vond die mevrouw er zo bijzonder aan? Wat raakt haar?
Wat je ook al een beetje in die intro zei, als in voor heel veel mensen is het een heel trans zijn, queer zijn, is een heel abstract concept. En misschien kennen ze wel een neef of oom of zo die homo is of zoiets. Maar het zien van al die mensen gaf haar gewoon een beeld, een visie van hoe dit er in de praktijk uitziet. Dat het hele normale mensen waren. Niet dat zij een haatdragend persoon daarvoor was, maar gewoon... Het werd gewoon een concept.
Rijker beeld.
Ja, precies. Ja, ja. Of juist niet een concept, juist gewoon een iets menselijks.
Ja, iets wat uiteenvalt in alle mogelijke menstypes die je zou kunnen zien als je gewoon om je heen kijkt, überhaupt.
Precies, inderdaad. Gewoon mensen die op straat lopen met wie je gewoon, I don't know, een biertje in de kroeg kan doen.
Ja, en dat is ook deels een motivatie voor deze reeks werken, toch? Dat je laat zien, dit zijn gewoon mensen. Überhaupt bizar natuurlijk dat je het zou moeten stellen, maar oké, blijkbaar is dat zo.
Ja.
Blijkbaar hebben we een beeldcultuur waarin het niet vanzelfsprekend is.
Klopt, ja.
In hoeverre ben je daarmee bezig en in hoeverre is de balans gewoon inderdaad laten zien wat jouw leefomgeving is? Dat politieke en dat persoonlijke, hoe zie je dat?
Ja, goede vraag, want dat is inderdaad twee uiteindes die allebei een soort van de waarheid zijn. Ik denk dat ik wel een van mijn allereerste projecten ging over androgynie. Dat is, het lijkt een beetje op trans zijn, maar dat is niet helemaal. Dus als je trans bent, dan heb je echt, dan gaat het echt om je genderidentiteit. Maar androgynie is meer het kleden en je niet per se uitdragen als man of vrouw. Dus ja, voornamelijk in expressie. Dus bijvoorbeeld in een kapsel of kleding. Terwijl trans zijn is echt meer je interne binnenwereld. En dat project ben ik denk ik wel begonnen. Dat eerste project wat over androgynie ging, ben ik wel begonnen als een soort van, ik zie dit niet zo vaak om me heen. Ik wil representatie, dus dan ga ik wat mensen fotograferen die zich androgyn kleden. En dat was een van de eerste projecten die ik deed. Maar toen kwam ik al best wel snel achter dat het een veel interner doel had.
Voor jezelf persoonlijk?
Voor mijzelf persoonlijk. Inderdaad, zoektocht, dat is het juiste woord inderdaad. En daarna heb ik ook iets meer dat losgelaten van, oké, wat denkt de buitenwereld ervan? En ben ik veel meer gaan kijken van, oké, wat wil ik vertellen? Wat wil ik laten zien?
Oh ja, lijkt me ook interessanter als het daarbij aansluit.
Ja, en schijnbaar wat je ook dus zag bij het transjaarboek is dat uiteindelijk komt het wel op plekken. En hoef ik me eigenlijk helemaal niet bezig te houden met wat moet ik aan de wereld laten zien. Als ik gewoon dicht bij mezelf blijf, dan raakt het mensen wel.
Ja, dat is natuurlijk ook wat voor heel veel kunst eigenlijk geldt. Hoe individueler, hoe algemener zou je kunnen zeggen. Hoe herkenbaarder voor het grote publiek.
Ja, klopt. Dat probeer ik ook echt steeds meer in mijn werk te... Ja, ik ben nu ook bezig met een project dat is echt super persoonlijk. Want bijvoorbeeld het transjaarboek, dat is nog steeds het fotograferen van andere mensen.
Ja.
Maar why you left, who you left, wat je ook al in de intro zei, dat gaat echt over mezelf.
Ja, ja, daar wil ik zo naartoe inderdaad. Ja. Wat ik nog interessant vind hieraan is, vind je het dan niet irritant dat alles eigenlijk wat je met queer mensen of met transpersonen doet, dat wordt politiek? Dat je kunt bijna niet iets gewoon alleen vanuit je eigen motivatie doen. Dat kun jij wel doen, alleen de perceptie is anders. Is dat niet irritant? Of zet je dat juist in?
Super irritant.
Dat is super irritant. Nee, dan hebben we dat even gezegd.
Ja. Ja. Ik had ook... ik heb dat ook heel erg met activisme of activist zijn. Ik had daar heel erg een idee over van, waarom zou mijn werk activistisch moeten zijn? Want ik fotografeer gewoon de wereld. Ik fotografeer gewoon mensen die bestaan. Waarom is dat per se activistisch? Want mensen omschreven mijn werk vaak als activistisch. Dus ik heb me daar heel erg tegen verzet. Maar helaas is het wel de werkelijkheid. En is het fotograferen van trans mensen intrinsiek gewoon activistisch? Wordt politiek inderdaad? Mensen hebben er een mening over. Dus nu ben ik het maar gaan omarmen. Maar stiekem vind ik het inderdaad irritant.
Ja, het zou een mooie dag zijn op het moment dat jij kunt zeggen, oké, dit is niet meer politiek, dit is gewoon vanuit interesse gemaakt. En dat is de reden waarom het er is.
Ja, want als ik naar ander werk kijk van transfotografen of transkunstenaars of queer kunstenaars, dan kijk ik er ook meer naar, meer met een soort van herkenning. Of gewoon mensen die laten zien hoe hun leven eruit ziet. Dus het is een soort van rare twist in mijn hoofd dat voor veel mensen het wel politiek is. Mm. Maar wat ik zei, ik ben het nu ook wel meer aan het omarmen. En ik vind het nu misschien stiekem toch ook wel mooi dat ik dan op mijn kleine, kleinschalige manier onderdeel kan zijn van de ontwikkeling die er is binnen de politiek, binnen het maatschappelijke debat over mijn gemeenschap.
Ja, en wat is dan het maatschappelijke effect als je dat zou moeten formuleren van jouw werk? Wat zie je gebeuren dat het voor effect heeft eigenlijk?
Nou, bijvoorbeeld die vrouw die ik sprak, die zich zo geraakt voelde. Het menselijk maken. Ik denk dat het heel makkelijk is om te haten op groepen die je niet kent of begrijpt. En hoe beter je een bepaalde groep, gemarginaliseerde groep, begrijpt, hoe menselijker je ze maakt en hoe meer je ze dan ook gunt om ook dezelfde rechten te hebben. En ik wil het ook niet groter maken dan het is, hè? Want als in, ik maak ook maar gewoon foto's. En ik denk dat soms is het ook wel een beetje een echo chamber van de mensen die mijn werk vet vinden, zijn waarschijnlijk ook wel de mensen die al vrij progressief zijn. Hmm. Maar goed, kleine stapjes.
Ja, precies. Ja. En wat voor stijl wil je daarin hanteren? Of, ik wil het eigenlijk andersom vragen. Je maakt hele warme foto's. Soms een beetje rauw. Soms mooi met heel mooi zacht licht, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Doe je dat ergens ook met dat maatschappelijk doel in je achterhoofd? Of is het eigenlijk gewoon, je maakt de foto's die je wil maken en dat doel is bijzaak?
Ja, 100% dat tweede. Als in, het is mooi dat dat doel bijzaak is. En heel soms dan denk ik er dus wel over na, over het doel. Maar als ik werk maak, dan ben ik niet bezig met, oh, wat willen mensen zien of wat heeft het beste effect op mensen. Ik ben ook niet de enige fotograaf in de wereld die hier werk over maakt.
Nee.
Er zijn heel veel verschillende mensen en heel veel verschillende... voor iedereen spreekt iets anders aan. Dus de mensen die zich aangetrokken voelen tot mijn werk, dat is mooi en fijn. En dan zijn er weer andere mensen die mijn werk helemaal niks vinden.
Yeah.
En die veel meer aangaan op een hele andere stijl. Of dat hun meer raakt. En dat is ook prima. Dus nee, ik denk niet van, oh, op deze manier kan ik het meeste effect bereiken. Ik maak gewoon wat goed voelt voor mij.
Ja, precies.
En dan de mensen die dat willen bekijken, die kunnen dat bekijken.
Nou, ik zou me nog kunnen voorstellen bij de portretten die je hebt gemaakt, dat je daar toch ook zoekt naar een soort van kracht of iets. Dat je daar vanuit ja toch het setje wat je mensen mee wilt geven, toch een bepaalde stilistische keuze maakt.
In het jaarboek bedoel
je? Ja, bijvoorbeeld.
Ja, maar dat heeft als in dat heeft minder te maken met het licht en de zachtheid, denk ik. Dus bijvoorbeeld in het jaarboek ben ik wel gaan kijken van, ik heb inderdaad niet de standaard foto gemaakt waar we het net over hadden. De harde productie, klik, klik, door.
Yeah.
Maar ik ben wel echt gaan kijken per persoon van, oké, jij hebt hele mooie ogen. Oké, dan gaan we een close nemen. Iemand anders die is heel expressief in hun kledingstijl. Oké, dan neem ik een stapje achteruit. Neem ik hem wat wijder. Sommige mensen die heel vrolijk zijn, die wil je lachend op de foto hebben, terwijl anderen weer. Dus ik kijk wel, het is niet alsof ik een soort van, ik vind het wel belangrijk om het portret te maken met de persoon die ik op de foto zet. Dus het is wel een soort samenspel. Er zijn ook heel veel fotografen, en ik respecteer deze stijl van fotograferen ook heel erg, die heel erg zo zijn van, oké, dit is mijn stijl, en wie ik ook op de foto heb, of wie er ook voor mijn lens staat, we gaan zorgen dat door kleding of blik of andere stilistische elementen, dat dat past binnen die stijl die fotograaf heeft. En ik heb wel een visuele stijl, maar het is denk ik iets losser. Dat als bepaalde... Ik wil gewoon... Het is voor mij gewoon super belangrijk dat die persoon die op de foto staat, dat die er blij mee is. En ook dat ik er blij mee ben.
Ja.
Maar dat kunnen we dan gezamenlijk kijken van, oké, hoe gaan we dit aanpakken?
En wat is dan die stijl? Hoe zou je dat omschrijven? Ik zei al, warm, een beetje soms rauw misschien. Speels.
Ja, warm, rauw, intiem. Dat zijn wel de juiste foto's. Ik vind het altijd moeilijk om daar echt woorden
ja.
aan te geven. Mensen kunnen me wel googlen.
ja, precies. Ja. Ja, we moeten het nu even met woorden doen. Dat is een beetje ja, van een podcast.
Het is eigenlijk wel onhandig aan een kunstpodcast dat ja, je dan alleen maar met... Oeh, zere plek.
We prikken mensen juist om het beeld op te zoeken, denk ik.
Ja, ja. Heel goed.
Nee, en het concurreert niet met het beeld. Nou ja, goed. Tot nee, de legitimatie. We gaan even door naar een recent project. Je noemde het al, Why You Left, Who You Left. In het ene deel onderzoek je waarom je vader terugging naar Liberia toen je 11 was. En het andere deel laat je zien wie je zusjes zijn, wie je moeder is, wie je zelf bent.
Ja.
Wat er gebeurd is in de tijd dat hij weg is.
Klopt. Mijn vader is tijdens de burgeroorlog in Liberia, in de West-Afrika, in de jaren 90 naar Nederland gekomen als vluchteling. Toen heeft hij mijn moeder ontmoet in een club in Zwolle. En hij was eigenlijk echt de perfecte vluchteling. En daarmee bedoel ik, hij heeft de taal geleerd. Hij had een vaste baan bij de Belastingdienst.
Oh, wow.
Ja, of all places. Ja. Weet je, 2 onder 1 kap, 3 kinderen. Eigenlijk alles perfect geïntegreerd. Voetbal op zondag. Alles,
De PVV zou trots op hem zijn. Perfect geïntegreerd.
Ja, nou ja, goed. Ik denk dat Geert Wilders nooit helemaal blij is.
Ja, maar... okay, ja, dat is ook weer waar.
Maar in principe heeft hij alles perfect gedaan om zich aan te passen in Nederland. En toch was die drang voor hem om terug te gaan naar Liberia. En ook vooral om te helpen met het land opbouwen, was zo sterk. Dat hij dus, toen ik 11 was, mijn zusjes waren 9 en 4. Is hij teruggegaan om een school te bouwen voor kindsoldaten of voormalige kindsoldaten. Dus kinderen die in de oorlog moesten vechten voor rebellen en daarom niet naar school konden. Heeft hij een school voor gebouwd. Die school staat nog steeds. Dus toen ik 11 was, dacht ik gewoon, ja, vet. Mijn vader die is allemaal hele belangrijke dingen aan het doen. Hij helpt voor voormalige kindsoldaten. En hoe ouder ik werd, hoe meer ik eigenlijk begon te realiseren van, wow, dat is eigenlijk echt een hele intense keuze om te maken.
Ja. Maar vond je het echt vet op 11 jaar?
Ik zag hem als een held toen. Ah. Ja, ja. Ik dacht gewoon, ja, mijn vader die gaat iets heel belangrijks doen. En dat vind ik nog steeds. Maar nu denk ik wel van, wow. Maar ik was echt gewoon echt heel jong.
Ja.
Laat staan mijn zusjes.
En je moeder?
En mijn moeder, uiteraard.
Vond hij hem ook een held? Of hoe?
Nee, zeker niet. Nee. Nee, absoluut niet. Voor mijn moeder was het echt een hele zware periode.
Ja.
Nu ben ik 28. En nu... ja, realiseer ik me toch wel dat hoe heftig die keuze is geweest. En daarom dacht ik, oké, ik ben in therapie geweest, maar erover praten. Ik weet niet, ik ben niet, schijnbaar niet de persoon die daar helemaal op aangaat of zo.
Oh ja.
Dus ik dacht, oké, dan ga ik er werk over maken. En zo is dit project ontstaan. En die 2 hoofdstukken, dus Why You Left, Who You Left, laat een soort van die tegenstrijd die ik net vertelde. Dus aan de ene kant was hij een soort held. En ik ben nog steeds heel trots op hem. En ik begrijp hem ook heel goed. Mm. En aan de andere kant denk ik van, shit, hoe kun je zomaar je familie achterlaten op deze manier?
Ja.
En die tweestrijd, het zijn 2 hoofdstukken die botsen. En een soort van met elkaar praten. En dat is het project geworden. Of, nou ja, geworden. Het is bijna klaar.
Wanneer begon dat beeld te kantelen van je vader als held? Wanneer dacht je toch van, ja shit, nu had je er moeten zijn? Of nu, waarom? Waarom ben je weg?
Het heeft wel echt lang geduurd. Als in, ik was echt lang niet boos. En eigenlijk, ik denk dat het begon te kantelen toen ik... dat het bijna ook een soort... rationeel gevoel was van, maar ik hoor toch veel bozer te zijn dan dat ik ben.
Mm.
Waarom ben ik niet boos? Ik zag vooral bij mijn jongste zusje dat het haar wel heel veel heeft gedaan. Dus ook dat ik dat in haar zag, maakte me dan wel weer een beetje boos. Maar dat ik wel dacht van, waarom ik niet? En...
Ja. Weet je dat inmiddels?
Waarom ik niet boos ben?
Ja, ben je van veel rationeler ingesteld? Is dat het?
Ja, ik heb wel theorieën.
Daar is dan de therapie weer handig voor.
Nou, ik dacht misschien, ik weet niet, 11 is toch net iets na die formatieve jaren. Je begint toch net iets meer je los te maken, ook met puberen, dat je misschien toch je ouders toch een beetje ervan af probeert te zetten. Uh-huh. En ik lijk ook wel echt op mijn vader, zeg maar. Gewoon qua, we zijn heel, we lijken gewoon super erg op elkaar.
Dus je snapt zijn manier van denken.
Ja, ja. En ik heb misschien daarom ook heel veel empathie voor hem. Omdat ik hem gewoon inderdaad heel goed begrijp. En ik wil ook absoluut... Dat was een beetje de grote angst van dit project. Ik wil ook niet dat het een project wordt met... Oh, kijk, wat een slechte vader ben jij. Je hebt je gezin achtergelaten. Ik wil niet dat het op die manier overkomt.
Ja.
Maar ik wil wel ook weer de werkelijkheid laten zien, want hij heeft dat wel gedaan.
Ja.
Ja, lastig.
Hoe vang je dat in beelden? Vertel eens, wat zien we?
Kijk, hoe je leeft is vrij simpel. Want het is een vraag die best wel makkelijk visueel te beantwoorden is. Dus ik heb met... mijn zusjes afgesproken op een camping, de Beersbulten, waar we vroeger altijd onze vakanties hadden. En ik ben hun gewoon gaan fotograferen. En ik had een beetje moeite met mijn moeder vragen, omdat ik weet hoe lastig het voor haar was geweest. Alleen mijn moeder was eigenlijk zo van, ik wil hier ook onderdeel van uitmaken. Dus daar was ik heel blij is misschien niet het juiste woord, maar... Goed, je snapt wat ik bedoel.
Ja.
Ik vond het fijn dat zij ook dat onderdeel wilde zijn van het project.
Ook als soort genoegdoening misschien ergens wel? Of erkenning van wat er gebeurd is, kan ik me voorstellen? Genoegdoening klinkt een beetje alsof er wraak is, maar...
wel dat ze ook ziet misschien dat dit ook voor mij een proces is. En ik voelde... En ook ik voelde me heel verbonden met mijn zusjes en mijn moeder toen ik dat aan het maken was.
Ik heb die foto's gezien. Hoe heb je ze neergezet? Hoe heb je jezelf neergezet en hun?
Ja, er zitten familieportretten inderdaad in. Ik maak niet zo heel vaak zelfportretten, maar dat was inderdaad een van de belangrijkste beelden is denk ik een familieportret van mij en mijn zussen en mijn moeder. En het was best wel een zoektocht naar hoe ik ons neer wilde zetten. Ik heb heel veel gedacht van, ik moet een soort emotie erin. Of ik moet een soort gevoel van... laten zien hoe het dan voelde voor ons om daar om thuis te zijn. Maar eigenlijk is het... Nadat ik heel veel dingen heb geprobeerd, kwam ik eigenlijk terug bij de kern. En dat waren gewoon best wel simpele, straightforward portretten. Best wel cool in een Hollands leeg weiland. Iets wat gewoon schreeuwt, dit is Nederland.
Ja.
En dat staat dan tegenover die warme kant van Liberia. Die ook best wel onrustig is qua beeld. Dus die portretten in Nederland zijn heel strak en heel simpel. Heel cool. En die beelden in Liberia, wat de why beantwoordt, zijn heel... Kijk, ik zei net van, mijn vader is daar naartoe gegaan om die school te bouwen. En dat klopt. Maar het is veel gelaagder dan dat. Het heeft ook heel erg te maken met je thuis voelen. Met de cultuur, met de tradities. En die kant is dus veel rommeliger, veel warmer natuurlijk. Want het is Afrika. Mm. Veel chaotischer. En dat was echt meer een proces. En dat zie je denk ik ook wel terug in die beelden. En het contrast daartussen.
Ja, er zit ergens een foto in waar je vanuit een auto, denk ik, geschoten hebt, hè, of zo. Of vanuit een raampje zien we, dus met een gekke omkadering.
Mm-hmm.
We zien allemaal handen die een kip vasthoudt.
Ja.
We zien een soort blurry bos, denk ik, waar iets in de fik staat.
Ja, ja.
Allemaal dingen die je niet per se in Nederland zou plaatsen.
Ja, klopt. Dus het was voor mij heel belangrijk om bijvoorbeeld... die kip was bijvoorbeeld een traditie van... dat was een gift aan mij, wat ze dan aan mij hadden gegeven. Omdat dat is een soort gift voor mensen die al heel lang niet in het dorp zijn geweest. Ik was nog nooit in het dorp geweest. Dus het is heel diep inwaarts. Mijn vader woont nu in de hoofdstad. Dus ja, veel dingen die te maken hebben met traditie, cultuur, thuis voelen op een manier dat mijn vader zich thuis voelt. Maar ook, mijn vader heeft nu een nieuwe vrouw en jonge kinderen ook weer. En ook als ik hun, voornamelijk die jongetjes, zie rondrennen daar. Ik zie gewoon mijn vader daar in hun. Ik zie gewoon hoe hij is opgegroeid en hoe erg hij zich thuis voelt daar. Hoeveel hij heeft... Ja, hij is gewoon echt als een vis in het water daar. Ondanks dat hij dus in Nederland zich ook heel goed staande heeft weten te houden. Hmm. Als hij daar is, dan klopt het gewoon, zeg maar.
En je ziet misschien jezelf ook rondlopen daar.
In Liberia?
Ja, je ziet hoe het misschien had kunnen zijn als je daar was opgegroeid. Of is dat een perspectief wat niet zo belangrijk is?
Ik had er zo nog niet echt over nagedacht. Middelste zus heeft een... ik weet niet of dit super relevant is, maar zij heeft een soort ziekte waarvoor ze medicatie moet nemen die niet samengaat met de medicatie tegen malaria, Malarone. Dus het was... Ik denk, mijn moeder heeft wel eens gezegd van als het niet daaraan had gelegen, was ze meegegaan met ons. Maar zij kan daar gewoon, mijn zusje kan daar gewoon niet wonen.
Oh, wow.
Ja. Dus dat heeft nooit echt gespeeld als optie.
Nee. Maar ik kan me voorstellen dat als jij een band zoekt, het is natuurlijk ook jouw zoektocht.
Ja.
Naar waarom heeft mijn vader dit gedaan? Of wat kan ik begrijpen hoe het voor hem was?
Ja.
Het lijkt me heftig om dan te zien dat dat een nieuwe familie is ook.
Ja. Ja, die kids, dat was wel inderdaad... Op een gegeven moment dacht ik wel van... Shit, ja, waarom zij wel?
Ja.
Waarom zij wel en wij niet?
Heb je daar een antwoord op gekregen? Of hoe ben je dat gaan zoeken, dat antwoord?
Ik ben daar nog niet. Ja. Ik denk ook dat ik heb dan... ik ben nu naar een deadline toe aan het werken voor het exposeren van dit werk. Maar ik denk ook dat ik nog wel wat langer door wil gaan hierop. Omdat ik het gevoel heb dat ik nu een soort wondje heb opengekrapt. Ja. Ik was dus eerst niet echt boos. Nu is het wondje opengekrapt, maar hij is nog niet geheeld.
Nee.
Hier kom ik op terug.
Misschien wordt hij nog wel groter. Ja.
Ja.
Heb je daarover nagedacht van tevoren? Dat je dacht, ja, misschien ga ik iets aan wat heel groot is en wat
nee, ik ben
wordt.
Super naïef.
Oh ja?
Ja.
Je wist niet eens dat er een mondje was.
Nou, ik... ja, precies. Dus ik had, wat ik zei, ik was nooit echt super boos. Hmm. Maar ik dacht wel, oh ja, misschien kan ik dit soort van... Als in de moed... Ik kan me niet voorstellen dat dit me niks heeft gedaan. Dus ik ga op deze manier het soort van... Dit wordt mijn verwerkingsproces en dan is het af en dan is alles goed. Dat dacht ik.
Ja.
Maar dat is...
Over een half jaar is dat bereikt, dacht jij.
Ja.
Dan, kan ik weer iets anders doen.
Ja, wat gek dat het niet zo
ja, is. Ja. En je zei net, ik snap mijn vader. Ik zie hem als een vis in het water daar. Kun je eens omschrijven hoe zijn wereld eruit ziet? En wat we daarvan meekrijgen in de foto's?
Ja, hij is een hele drukke man. Hij is met allemaal dingen bezig daar. Dus hij heeft die school die loopt nog. Hij heeft een aantal bedrijven gehad. Hij werkt nu voor de overheid. Best relatief hoge positie ook. Dus voor hem... Alles wat hij doet draait om Liberia helpen eigenlijk. Nog steeds. Dus wat zijn we nu 17 jaar later of zo? Is hij nog steeds... Elke soort van mogelijke manier is hij bezig met de educatie en groei binnen het land.
Hmm. En hoe vang je dat in foto's? Wat laat je daarvan zien?
Ik heb hem wel gevolgd daarin. een beetje. Dus ik heb de school gefotografeerd en dat soort zaken. Of hij die aan het werk is. Maar ik denk de foto's die uiteindelijk de selectie hebben gehaald, waren echt meer iets subtielere kanten. Dus dat hij daarmee bezig is en dat hij bezig is het land te helpen opbouwen. Dat is wel echt belangrijk. Maar hoe ik het zie is echt dat die cultuur veel meer ermee te maken heeft. Als hij vanuit Nederland zou kunnen helpen om Liberia op te bouwen, dan zou hij waarschijnlijk alsnog daar willen zijn. Snap je wat ik bedoel?
En wat is dan het verschil in die cultuur? Ik ken het land nauwelijks, eerlijk gezegd. Kun je me uitleggen waarom?
Ja, het is natuurlijk, dat is altijd een soort van blinde vlek die ik heb. Omdat ik kom daar al sinds dat ik super jong ben.
Ja, nee, dat is logisch.
Ja. Dus ik vergeet altijd dat mensen soms niet eens weten waar Liberia ligt. Dus ja, het ligt in West-Afrika.
Ja, ik heb het wel opgezocht. Ja? Zo ben ik wel verteld, okay, inderdaad.
Het is heel verwelkomend. Het is heel expressief, luid. Ze houden gewoon van goed eten, rustig aandoen. Heel anders dan Nederland. Nederland is heel rigide. Heel erg op tijd komen. Heel erg strikt.
Ja. Overgeorganiseerd.
Overgeorganiseerd, inderdaad. Een voor of een nadeel kan allebei. Soms hoor ik mijn vader ook wel klagen, hoor. Dan komt hij in Nederland en dan zegt hij, oh, wel lekker dat gewoon OV goed werkt en zo. Ja.
Ja. Hij heeft het toch bij de Belastingdienst volgehouden. Ja. Een aantal jaar. Dus je moet ergens wel ook het gevoel hebben voor die systemen. En,
ja, precies.
Ja, daar ook weer genot uit kunnen halen.
Ja, klopt. Ja. Maar ik bedoel, hij is wel gewoon, volgens mij was hij 27, een beetje mijn leeftijd toen hij naar Nederland kwam. Dus dat, die cultuur zit wel gewoon in zijn bloedvaten, zeg maar.
Ja. Speelt dat ook nog mee, dat jij die leeftijd nu hebt, dat je ongeveer weet, toen begon hij aan dit avontuur? Of tenminste, ik neem aan dat het voor hem een avontuur was, want hij moest vluchten.
Ja, ja. Ik vind het echt een raar concept dat mijn vader ooit überhaupt mijn leeftijd is geweest. Misschien hebben andere mensen dat ook wel. Dat je dan, dat ik nu inderdaad 28 ben. Dat ik denk van, wow. Toen hij hier kwam, had hij al een heel leven achter zich. In een ander land. Hij was hier nog nooit geweest. En dan woon je hier opeens. In een asielzoekerscentrum in Zwolle. Dus dat is wel raar.
En dan begin je aan een rol als huisvader in een land wat je niet kent. En dan integreer je helemaal. En dan kun je daar dus blijkbaar ook weer uitstappen. Dat is natuurlijk eigenlijk het bijzondere van deze situatie. Dat inderdaad, hij is in een andere rol gestapt. Een andere fase in zijn leven. En toch ook weer teruggestapt.
Ja, aanvankelijk was het ook niet het idee dat hij helemaal weg zou zijn. Dus hij dacht eerst van, oké, ik ga één jaartje. Dan ga ik de boel opzetten. Oh ja. En dan kom ik weer terug. Maar één jaar, weer twee jaar. Oh, het loopt toch niet. Dat ongeorganiseerde. Hij heeft wel zoiets van, oh, ik moet daar zijn, want anders dan loopt het niet zonder mij.
Hmm.
Één jaar, weer twee jaar, weer drie jaar. En op een gegeven moment is die gewoon gebleven. Ja.
En je zei net al, die therapie of praten erover werkt bij mij blijkbaar niet zo goed. Beeld werkt beter. Ja. Wat is dan de kracht van fotografie bij dit verhaal? Hoe zou je dat omschrijven?
Wat ik wel een soort van, waar we het net ook al over hadden, het heel vaak, als in bijvoorbeeld dat allereerste project, toen was mijn uitgangspunt soort van, oké, ik mis representatie, dus nu wil ik dat maken voor de wereld of zo. Daarna ben ik iets intrinsieker gaan werken. En ik denk dat het voor mij ook een proces is van steeds meer echt kunst en fotografie gebruiken als een manier om mezelf te uiten. In plaats van, ik heb het gevoel dat soms kunst een beetje soort van gecapitaliseerd is of zo. Dat een project moet dan perfect passen en perfect aansluiten op een manier van publiceren of exposeren. Dus ik wilde vooral heel erg naar de kern gaan van, oké, waarom maken mensen überhaupt kunst? En dat is om iets, een gevoel te uiten. En dat heb ik met dit project gedaan. Ja.
En wat is dan de meest waardevolle foto als je nu terugkijkt? Je bent bijna klaar, in ieder geval met deze stap, met het eerste hoofdstuk wellicht. Wat is dan de meest interessante foto waarvan je dacht, ja, hier heb ik mijn gevoel echt kunnen vangen? En kun je die eens omschrijven?
Nee, want ik denk dat het... Want het werk is heel erg... Die hoofdstukken zijn heel belangrijk.
Hmm.
Dus het gaat niet over één foto die alles vangt. Ik zou ook niet zeggen dat ik één foto heb die een soort van... Ik heb ook bijvoorbeeld in de poster voor de expositie... zitten ook meerdere beelden. Juist omdat het zo belangrijk is dat die beelden met elkaar praten... en dat het gezamenlijk een geheel vormt. En er is niet één foto die dit verhaal kan vertellen.
Ja.
Het is echt dat proces, het is echt dat verhaal. Wat maakt dat je er iets bij gaat voelen. En niet per se één beeld. Want
ja.
Een foto van een kip, ja, is een mooie foto, maar verder niet. Zegt dat nog niet alles.
Nee, het gaat om de context en de contrast ook tussen die twee hoofdstukken, neem ik aan.
Ja, precies.
Zit dat contrast ook in jou als je die twee hoofdstukken bekijkt? Want jij bent natuurlijk product van beide werelden eigenlijk. Voel je dat zo?
Ja, een beetje. Of een beetje er tussenin misschien. Ik bedoel, ik ben opgegroeid in Nederland. Dus ik voel wel me meer op mijn gemak in de Nederlandse cultuur dan daar. Maar ja, in de Nederlandse cultuur ook als in... Ik ben een zwart persoon, dus... Ik ben toch al een beetje anders. Ik heb een vader die vluchteling was, dus dan ben je ook weer een beetje anders. Dus ik denk als je de vraag stelt van hoe zitten die hoofdstukken in mij, dan gaat het denk ik wel voornamelijk om dat gevoel. Eigenlijk die tweestrijd die ik had, waardoor ik het project ben begonnen. Dat is denk ik voor mij echt de kern geweest. Of de reden van die twee hoofdstukken. En waarom die allebei moesten bestaan.
Ja.
Dus het laten zien van mijn vader als mens. En als iemand met behoeftes. Om zich thuis te voelen ergens. Om zich om te doen in zijn leven. Waardoor hij zich vrij voelt. En aan de andere kant de consequenties daarvan. En wat je moet opofferen om dat te kunnen doen.
Ja. Ja, precies. Het is ook een historische. Het is een geschiedenisverhaal eigenlijk. Van dit is er toen gebeurd en dit zijn de gevolgen.
Ja.
En tegelijkertijd is het een rijk portret van. Ja, ook wanneer een leven geslaagd is. Wanneer mag je van iemand vragen om bijvoorbeeld in dit geval in Nederland te blijven als hij daar niet gelukkig is.
Ja.
En als hij een grotere missie heeft met het land waar hij vandaan gevlucht is.
Ja, heb ik helaas nog geen antwoord op.
Dat zijn hele grote vragen, ja, precies. Ja.
Ja.
En als je het hebt over of die twee hoofdstukken binnen jouw leven, hoort er dan ook een soort van, als je zegt, ik zit er ergens tussenin of deels. Wat is de esthetiek van die tussenplek? Heb je daar wel eens over nagedacht? Hoe geef je dat? Wat zijn dat voor beelden?
Ze voer voor nog een project.
Ja, toch?
Ja.
Ik voel aan alles dat het nog helemaal niet klaar is. Dit is het begin. Ja.
Nou, ik heb bijvoorbeeld wel eens gedacht van... Een paar jaar geleden heb ik een project gedaan over queer mensen in Liberia. Dat ik daar de queer gemeenschap ging fotograferen. Toen dacht ik van, oh ja, dan vang ik het. Want in Nederland heb je veel werk wel over de queer gemeenschap, maar veel witte mensen. En daar heb je dan wel mensen die queer zijn en ook van kleur zijn. Dus toen ben ik daar met die gedachte daar naartoe gegaan om hun te fotograferen. En dan kom je ook weer... tegen dat zij een heel ander leven natuurlijk hebben in een land... Ja, ze zijn zwart, maar in een land waar dat normaal is. En zij lopen weer tegen hele andere dingen aan... wat betreft LHBTI-rechten. Je mag daar niet queer zijn of niet bij de wet, zeg maar.
Mm.
Dus toen dacht ik ook van... Oh ja, ik dacht dat wij veel gemeen hadden, maar misschien ook... Weer niet helemaal.
Ja.
Een beetje tussen wal en schip.
Ja, ik kan me voorstellen, ja, als je het zo zegt, zeker.
Ja.
En hoe is het dan voor jou om naar Liberia te reizen? Als je nu net zegt, je mag daar niet bij wet niet queer zijn.
Ja.
Voelt dat niet onveilig? Is het onveilig?
Ja, het is een beetje Als ik mijn mond hou, dan als ik er niet mee te koop loop, dan is het niet onveilig. Hmm. Je wil natuurlijk liever, ik ga ook wel eens met mijn vriendin. Je wil natuurlijk liever hand in hand lopen. Maar ja, het is heel vervelend. Maar ja, je moet je ook een beetje aanpassen aan hoe de cultuur daar is.
Yeah.
Ik vind mezelf heel visueel queer eruit zien. Dus, nou ja, kort haar. Ja, hoe moet ik het omschrijven? Beetje jongensachtige kleur.
Ja.
Maar daar zien ze dat ook helemaal niet zo.
Oh ja. Oh, dat is dan weer het voordeel van die verschillende culturen eigenlijk. Dat ze dat anders lezen misschien.
Ja, precies. Ja, lezen. Ja. Ja. Ja, er zijn daar ook heel veel hele vrouwelijke vrouwen met kort haar. Dus zij zien mij niet en denken, oh, die is homo, die moeten we hebben. Gelukkig.
Ja.
Dus ja, als ik niet als ik het hier niet over heb, dan is het, dan bestaat het niet.
Ja, gelukkig maar.
Ja. Maar het is, ja, je wil liever gewoon je vrij voelen.
Net, uiteraard. En het is ook het is ook nog eens het land waar je vader hard voor knokt. Ik kan me ook nog voorstellen dat dat een beetje steekt. Dat je denkt, waar ik mezelf niet mag zijn,
ja,
steek jij je ziel en zaligheid in.
Zo zie ik het niet per se. Nee. Want ook bijvoorbeeld als in toen ik juist die queer gemeenschap ging fotograferen, dat was dan ook weer eigenlijk, ben ik dan hetzelfde aan het doen als hem. Namelijk helpen van mensen in Liberia.
Mm.
Maar dan van mijn gemeenschap. Dus ja, daarin lijken we toch weer op elkaar.
Ja.
In wat we aan het doen zijn.
Wat fijn dat je er zo positief in staat. Inderdaad, dat het niet een soort... Ja. Tenminste, zo kom je nu over. Ja. Ja. Wat voor projecten nog allemaal komen. Maar...
Ja. Ja, nou ja, ik bedoel, soms is het ook, ja, ik bedoel, het is natuurlijk niet fijn dat als je zo'n project aan het doen bent, als in, ik ben het nu heel positief aan het vertellen, maar ja, zij hebben het wel echt super zwaar daar.
Hmm.
Zij kunnen niet openlijk op straat lopen, als in, als iemand erachter komt dat zij queer zijn, dan is dat wel gewoon echt gevaarlijk. Toen ik kwam, toen was er net een paar maanden daarvoor een transvrouw vermoord, omdat zij trans is. Dus ja, als in, ik klink heel positief, maar dat, ja, dat is niet.
Nee, dat zegt meer iets over jouw eigen houding dan over de feitelijke situatie daar.
Ja, misschien
over
wel.
Hoe gevaarlijk,
ja,
het is. Ja. Ja. Wat, waarvoor je hier ook zit. Dus in die zin is dat natuurlijk goed. Het gaat om jouw leefwereld.
Ja, klopt.
Wanneer kunnen we dit project zien? Want het is bijna klaar.
Het is, ja, ja, dus ik denk dat ik nog wel daarna mee verder ga. Maar de eerste hurdle is zeg maar 22 mei. Opent de expo in de Melkweg. Melkweg Expo in Amsterdam.
Ja.
Kom het zien.
Ja. Heb je daar ook de twee hoofdstukken als in twee delen in een ruimte tegenover elkaar gezet?
Ja, ik ben toevallig na deze podcast heb ik een meeting over hoe we het er over de inrichting inderdaad. Maar het ziet er nou uit dat de inrichting gaat zijn inderdaad. Dat het inderdaad tegenover elkaar staat. En ik heb nu al heel veel verklapt natuurlijk. Maar lijkt me wel mooi als je aan één kant binnenkomt. Eerst één hoofdstuk meekrijgt. Dan het andere hoofdstuk pas ziet. Dus niet een soort van open ruimte waarin je alles in één keer binnenkrijgt van bam, oké, okay, we hebben dit hier, dit daar. Maar juist dat je er een soort van doorheen geleid wordt.
Ja.
Dus dat gaan we proberen te realiseren.
Mooi, ik vind het een fascinerend project. Dankjewel, fijn dat je het uitgelegd. En ja, überhaupt voor je, voor de rest van je verhaal ook. En ik hoop dat er nog veel meer projecten volgen, want ik ben benieuwd hoe ver het wondje opengekrapt gaat worden.
Hopelijk mag er op een gegeven moment ook een pleister.
Zeker, zeker, zeker. Dankjewel, fijn dat je er was.
Ja, jij bedankt.
Tot zover Kunst is Lang voor deze week. Wij zijn er volgende week weer. Graag tot dan.